Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Welkom luisteraars. Medicatie over gebruikshoofdpijn, oftewel MOH, is voor veel huisartsen een lastige klacht in de huisartspraktijk. Want hoe herken je de patiënt met MOH? Hoe voorkom je het? En wat zijn de mogelijke risicofactoren? Hoe pak je het detoxen aan? En wat is nou goede terugvalpreventie? Je hoort het in deze podcast, waar ik in gesprek ga met neuroloog Janneke Poelen en specialistisch verpleegkundige Mieke Heidkamp van Deursen. Luister vooral ook eens het aparte voorbeeldgesprek over medicatie over gebruikshoofdpijn. Veel luisterplezier! Welkom Janneke en Mieke. Wat leuk dat ik jullie hier op locatie in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen kan interviewen over dit onderwerp. Hoi!
Hallo!
Hallo!
Janneke, de eerste vraag is voor jou. Waarom is het nou belangrijk om hier aandacht aan te besteden?
Nou, ik denk dat het eerst van belang is om te noemen dat het heel vaak voorkomt, medicatie over gebruikshoofdpijn. Als je kijkt naar de huisartsenpraktijk, dan heeft 4% van de patiënten tussen de 25 en de 55 heeft een chronische hoofdpijn. 2/3 daarvan is een medicatie over gebruikshoofdpijn.
Zo, dat is veel inderdaad.
Dat is heel veel. Ja. Als we kijken naar de hoofdpijnpolie, dan is het 30% van onze patiënten. Zo. Dus het gaat echt om een aanzienlijk aantal patiënten. Dat is één. Verder is het goed om te weten dat chronische hoofdpijn, waarvan dus een groot deel medicatie over gebruikshoofdpijn is, in de top 20 staat van de meest invaliderende aandoeningen. Met een grote impact voor de patiënt. De patiënt is uitgeschakeld, kan niet werken, mist sociale activiteiten, mijdt soms ook sociale activiteiten. Maar ook een grote impact voor de maatschappij. Denk aan de kosten voor de gezondheidszorg. Denk aan verlies van arbeidsproductiviteit. En bedenk dan daarbij dat het een behandelbare aandoening is. Dus met die behandeling heb je veel winst.
Ja, fijn dat we het hierover kunnen hebben. En hoe stel je deze diagnose nou? Of hoe kun je dit beeld herkennen?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, als we kijken naar de International Classification of Headache Disorders, dan is het een secundaire hoofdpijn. Die wordt veroorzaakt door een overmatig pijnstillergebruik bij patiënten die voorheen een primaire vorm van hoofdpijn hadden.
En dat kan dus alles zijn, migraine, spanningshoofdpijn?
Meestal is het migraine of spanningshoofdpijn. Dat komt veruit het meeste voor. En wat is dan overmatig gebruik van pijnstilling? Dan hebben we het over op meer dan 15 dagen in de maand het gebruik van eenvoudige analgetica. Of op meer dan 10 dagen in de maand het gebruik van triptanen, opiaten of combinatiepreparaten. Ja. En dat dan gedurende een periode van 3 maanden of langer. Van belang is om te noemen, is dat ook als je pijnstillers slikt voor een andere aandoening, rugpijn, kan dat dus medicatie overgebruikshoofdpijn geven bij patiënten die voorheen al een primaire hoofdpijnvorm hadden. Het is van belang om goed door te vragen naar het gebruik van pijnstillers. Denk ook aan zelfzorgmedicatie, vraag daarnaar. En het gaat om het aantal innamedagen. Dus niet wat iemand op een dag aan tabletten slikt, maar het aantal innamedagen. Dus misschien om een voorbeeld te noemen, als iemand op 20 dagen in de maand een paracetamol voor het slapen gaan slikt, kan je medicatieafhankelijke hoofdpijn ontwikkelen als die persoon al een primaire hoofdpijnvorm had.
Oké, dus dat is goed om te weten.
Ja.
En bijvoorbeeld onze ouderen die we wel eens jaren voor artrose paracetamol adviseren, zie je het daar ook wel eens bij?
Ja, nou minder, omdat het vooral gaat om de spanningshoofdpijn en de migraine die het meeste voorkomt in de leeftijdscategorie wat jonger. Hè? Dus tussen de 25 en de 55.
Ja. Dus in die oudere categorie hoeven we er minder bang voor te zijn.
Iets minder bang voor te zijn, maar het kan wel. Misschien nog verder van belang, hè? Als je er nou toch niet uitkomt in de anamnese, hoeveel medicatie iemand neemt, dan is het nog handig om een hoofdpijndagboek bij te laten houden. Met daarbij dus ook de innamedagen te laten noteren. Ja, en verder goed om te weten, het sluipt er vaak in. Dus het is vooral in die leeftijdscategorie 25 tot 55. Mensen hebben een druk leven, hebben werk, hebben kinderen, veel sociale activiteiten. Ja, die hoofdpijn, daar kan er niet bij. Met een pijnstiller is het weg. Maar naar verlievelee ga je meer en meer pijnstillers slikken om te blijven functioneren. En dan sluipt het erin.
Juist de mensen die denken, nou, niet piepen en gewoon doorgaan.
Het zijn juist de mensen die denken, niet piepen en doorgaan. Ja, heel typisch voor medicatie overgebruikshoofdpijn patiënt. Ja.
En zijn er naast die bestaande hoofdpijn die patiënten dan al moeten hebben en de medicatie nog andere risicofactoren voor het ontstaan van MOH?
Ja, nou, het komt vaker voor bij triptaangebruik of opiaatgebruik. Leeftijd onder de 50, een verlaagd opleidingsniveau, stress, roken, verminderde lichamelijke activiteit, obesitas, andere pijnsyndromen, dat zijn allemaal risicofactoren.
Ja.
En bijvoorbeeld ook het hebben van een psychiatrische comorbiditeit, zoals een angststoornis of een depressie. Iets wat overigens vaker voorkomt bij migraine.
Oké, dat wist ik ook niet trouwens.
Ja.
Nee. Het zijn op zich wel logische risicofactoren, maar toch goed om ze weer even
op een rijtje
te horen.
Te ja.
Hey, en cafeïne, dat vragen wij, als het goed is, natuurlijk ook altijd uit in de huisartspraktijk.
Ja, wij ook. De relatie tussen hoofdpijn en cafeïne is wat complex.
Okay.
Wat we weten, of waar aanwijzingen voor zijn, is dat het gebruik van meer dan 2 kopjes van 125 milliliter per dag een rol speelt bij de chronificatie van migraine. Maar er is geen verband aangetoond tussen cafeïne en gebruik van acute medicatie bij een medicatieovergebruikshoofdpijn.
Nee.
Dus dat is wat lastig.
Ja. Ja. Dus dat is, hoef je minder bang voor
te zijn. Hoef je minder bang voor te zijn, ja.
Dat is ook fijn dat we nog met een gerust hart ons kopje koffie kunnen drinken. Ja. En dan de behandeling. Nou, ik denk dat de meeste huisartsen dit natuurlijk kennen. Acuut onttrekken van alle medicatie. Hoe pak je dat aan?
Ja, dat is inderdaad de basis. De basis is inderdaad het acuut staken van medicatie. Hè, zoals het ook in de richtlijn en staat van de Nederlandse Vereniging van Neurologie, de NRG-standaard. En die periode van het staken zou dan voor triptaangebruik 2 maanden moeten zijn. En voor simpele of eenvoudige analgetica of combinatiepreparaten 3 maanden.
Ja.
Denk aan de opiaten, die kan je niet zomaar ineens staken, die moet je afbouwen. Hè. Er zijn wat studies gedaan naar of het nou beter is om abrupt te staken of bijvoorbeeld beperkte inname te hanteren. Er is een Deense studie geweest in 2018 waarin duidelijk naar voren kwam dat het abrupt staken echt de grootste winst oplevert, de minste hoofdpijndagen. We doen het nog wel eens, dat wil niet zeggen dat een beperkte inname geen effect kan hebben. Hè? Dus als je zegt van nou, je mag maximaal 8 of 10 innamedagen per maand hebben van medicatie, dan komt iemand uiteindelijk ook uit die medicatie overgebruikshoofdpijn.
Ja.
We noemen dat hier op de poli wel eens een detox light versie.
Ja,
het
werkt
naam. Ook wel, maar
en dan ga je dus
blijkbaar
effectief. Ook weer echt op die innamedagen zitten en niet de hoeveelheid.
Exact, dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Er zijn ook studies gedaan naar ondersteunende strategieën. Hè. Er zijn wel aanwijzingen dat dat gunstig zou kunnen uitpakken. Denk dan bijvoorbeeld aan het starten van preventieve medicatie. Bijvoorbeeld een beta-blokker.
Ja.
Er zitten wel kanttekeningen aan. Het is soms niet duidelijk welke primaire hoofdpijnvorm iemand van tevoren had. En na een detox is er een goede kans dat je heel veel minder hoofdpijndagen overhoudt. En is een preventief middel misschien niet eens meer nodig.
Nee,
dus we
inderdaad.
Adviseren eigenlijk om het niet te doen.
Okay. Ja.
Wat ook niet effectief is, bewezen niet effectief is het starten van prednison. En er is ook geen meerwaarde aangetoond van botox tijdens de detoxperiode. Dus in feite komt het neer op cold turkey staken van de acute pijnstillers. Klinkt heel eenvoudig, maar dat is het zeker niet.
Nee, ik kan me voorstellen.
Ja. Ja.
Dank voor deze heldere uiteenzetting. Nou, Mieke, dan gaan we naar jou. Jij hebt als specialistisch verpleegkundige veel ervaring opgedaan bij het begeleiden van patiënten tijdens die cold turkey onttrekken van medicatie. Ja, wat betekent dit nou voor de patiënt en hoe pak jij dit aan? Ik ben heel benieuwd.
Nou, wat van belang is dat je echt begrip toont voor de patiënt.
Ja, ja.
De patiënt kan er zelf niks aan doen dat hij in deze situatie is beland. Hè. Vaak gebruiken patiënten de acute pijnstilling eigenlijk uit angst voor pijn of om juist, net wat Janneke ook benoemde, om uitval in het werk of op sociaal gebied of binnen het gezinsleven, om dat te voorkomen.
Hele begrijpelijke redenen.
Zo gaat dat maar een periode door en voordat je het weet, toename van hoofdpijn, toename van inname van pijnstillers, weer toename van hoofdpijn. Zo komt iemand in die vicieuze cirkel terecht, waar zij heel lastig uitkomen. Daarnaast is het belangrijk om te benoemen wat de behandeling kan brengen. De behandeling, het is een zware behandeling, het vergt heel veel van de patiënt, maar er is een stip op de horizon. Aan het einde van de behandeling kan je ook daadwerkelijk de onderliggende hoofdpijn, die dan nog mogelijk speelt, op een goede manier behandelen. Dus dat is ook heel belangrijk, dat je dat benoemt naar de patiënt.
Dat je die hoop biedt, zeg maar.
Ja, precies. Ja, dat het niet voor niks is, dat het zwaar is, maar dat er uiteindelijk licht aan de tunnel is om in ieder geval die hoofdpijn echt minder te krijgen. Wat je goed moet beseffen is dat je mensen hun houvast wegneemt.
Ja,
en dat is het pijnstillergebruik. Dat mogen ze niet meer, dus mensen zijn echt heel erg kwetsbaar. Dat is belangrijk om te beseffen. Daarnaast kan het stopzetten van die acute pijnstillers resulteren in typische ontwenningsverschijnselen. Symptomen als misselijkheid, braken, wat mensen heel erg benoemen, is de vermoeidheid. Daarin te informeren is ook belangrijk. Wat kunnen ze verwachten tijdens de behandeling?
Ja, wat hoort erbij? Wat is normaal? Ja,
precies. Ja. Wat ik heel erg merk in de praktijk is dat je gedurende behandeling dat soort vragen terugkrijgt. Mensen kunnen ons heel laagdrempelig bereiken en krijgen vaak korte vragen van, ik heb last van zweetaanvallen of past dat er ook bij?
Ja, en past dat erbij?
Dat kan, ja. Ja. Het is heel persoonsafhankelijk van welke symptomen ze eigenlijk laten zien. Ja, en ik zeg net laagdrempelig benaderbaar, dat is ook een heel belangrijk aspect. Ja, wij plannen hier sowieso minimaal 2 consulten in, maar dat blijkt in de praktijk echt wel te weinig.
2 consulten en eigenlijk in die 3 maanden detox.
Ja. In principe hebben de patiënten eerst contact met de neuroloog voor de diagnostiek. Ja. Dan komen ze bij mij en bij mijn collega na 2 weken. En vervolgens 4 weken daarna nog eens. Dat is eigenlijk standaard. Maar ondertussen spreken we samen met de patiënt ook af, als het vaker nodig is, dat we vaker contact hebben. En dat is eigenlijk 9 van de 10 keer het geval.
Ik kan me voorstellen, ja. En hoe kun je zo'n patiënt nou goed voorbereiden op zo'n detox 3 maanden?
Nou, als zorgverlener heb je daarin echt een informerende rol. Naast het coachende en het motiverende heb je ook de informerende rol. En dat houdt eigenlijk in dat je goed benoemt wat de behandeling precies inhoudt. Hoe de periode eruit ziet, hoe lang die duurt. Nou ja, en wat de verwachte effecten zijn. We zien in de praktijk dat de eerste 2 weken heel erg zwaar zijn. We zien daarin ook de ontwenningsverschijnselen voorkomen en een toename van hoofdpijn, wat later gedurende de periode weer wat minder is. Dat is heel belangrijk om een patiënt daarin voor te bereiden. En daarnaast is het belangrijk om de patiënt voor te bereiden dat door die toename van hoofdpijn en het stoppen van alle pijnstillers, dat dat ook effect heeft op hun omgeving en het sociale. Zoals het werk, sociale contacten, afspraken die ze hebben staan, sport. Ja, dat zijn zaken, daar zal de patiënt toch goed naar moeten kijken van wat kan wel en wat kan niet.
Zijn er dan patiënten die 2 weken vrij nemen of is het juist goed om afleiding te hebben?
Wij bereiden de patiënten vaak voor door toch realistisch te zijn en te zeggen de eerste weken zijn zo zwaar dat het zelfs zo kan zijn dat het werk dan wel niet of in mindere mate uitgevoerd kan worden.
Ja, ja.
Dus ons advies is daarin, bespreek het met uw werkgever.
Slim.
Heb het er zeker over met de sociale contacten en ook de mensen waarmee u samenleeft of samenwoont. Het is heel belangrijk om de omgeving te laten weten waar u mee bezig bent.
Ja, want het partner, heeft, de kinderen, ja.
Ja, het heeft echt gevolgen daar. Op dat gebied heeft het enorme gevolgen.
Ja.
En wat ik in de praktijk terughoor is dat in eerste instantie daar ook wel weerstand oproept bij patiënten. Maar stappen toch over die drempel om het wel bespreekbaar te maken. En zodra ze dat hebben gedaan, en ook binnen de sociale kring wordt er begrip getoond, dan koppelen ze ook terug van, ja, die druk ligt daar af. En dan gaat het ook makkelijker.
Ja, ik kan me voorstellen dat je een beetje steun hebt aan je omgeving, ja. Want dit klinkt als dat jullie toch intensief contact hebben met de patiënten. Zou dit nou ook in de eerste lijn kunnen plaatsvinden?
Dat zou theoretisch kunnen. Ik denk dat we ook realistisch moeten zijn. Het is echt intensief als hulpverlener ook. Niet alleen voor de patiënt. Er zijn veel contactmomenten. En het is toch belangrijk dat je ervoor kan zijn. Laagdrempelig benaderbaar voor de patiënt. Dat je de tijd hebt ervoor. Dat je naar ze kan luisteren. Want ook dat kan heel helpend zijn.
Ja.
De patiënt wil daar toch, ze moeten het zelf doen. Ze hebben iemand nodig die achter hen staat en dat ze weten dat er iemand is waar ze altijd terecht kunnen.
Ja.
En ik denk dat dat heel belangrijk is. En als je dat kan waarborgen, dan is het heel goed te doen.
Ja, dus als je daar als huisarts tijd voor hebt of mm-hmm. tijd voor neemt ja. of wellicht een POH kunt inschakelen. Ja. Hey, en wat is in jouw ervaring nou helpend om patiënten te motiveren of te ondersteunen?
Ja, wat ik net al zei, hè, je hebt de motiverende rol. De patiënt moet het zelf doen, maar wat ik altijd wel merk, en dat vind ik zelf wel heel erg leuk, het is echt een zware periode. Je merkt gewoon dat patiënten het heel zwaar hebben. Dus je bent er voor ze op de hele moeilijke momenten en je sleept ze er soms doorheen. Maar ze doen het zelf. En dat vind ik zo leuk, dat je dan terug hoort als zo'n behandeling is geslaagd, dat patiënten ook heel erg trots zijn op zichzelf.
Ja.
En ook erkennen van, ik heb het gedaan en ik kan het. Dat het een zelfvertrouwen geeft.
Ja.
Ik denk ook dat het te maken heeft met het patroon doorbreken. Een stukje gedrag. Toch sneller naar pijnstillers grijpen.
En het is natuurlijk ook heel knap als dit lukt.
Juist,
ja,
inderdaad.
Je geeft ook veel complimenten. Ja,
precies. Ja. En ja, dat is, vind ik wel mooi om terug te zien. Dat de patiënten echt vertrouwen krijgen in zichzelf.
En dat succeservaring aan het eind. Ja, mooi. Ja, ja. Nou leuk, dus dan weten wij in ieder geval wat we als hulpverleners kunnen aangrijpen om de patiënt te helpen. Heb je ook nog van patiënten tips gehoord die ze zelf hebben bedacht wat hun hielp?
Ja, zeker. Ja, ik hoor heel veel manieren van afleiding wat ze gebruiken. Mensen gebruiken cold packs voor in de nek, gebruiken een warme douche tussendoor, frisse lucht, gaan een stukje fietsen, een stukje wandelen, soms met kinderen afleiding, maar echt wel de zware aanvallen. Dan werken die afleidingsmanoeuvres eigenlijk niet goed. En dan zie je toch dat patiënten echt gewoon het bed inkruipen. Stil, donker. En soms gewoon echt de pijn uitzitten.
Ja, ja. Verdragen.
Verdragen, ja.
Hey Janneke, bespreek jij nog dingen over de terugvalpreventie met patiënten? Of is er nog iets wat wij als huisartsen bijvoorbeeld ook preventief kunnen vertellen?
Ja, wat heel belangrijk is, is dat je na de detoxperiode patiënt opnieuw ziet en de onderliggende hoofdpijn vorm en die ga je vervolgens goed behandelen. He, dus met preventieve middelen. Het is wel belangrijk om die patiënten goed in de gaten te houden. De kans dat iemand een terugval krijgt, met name in het eerste jaar, is wel tot 30%.
Oh ja.
He, dus een aanzienlijk deel krijgt een terugval, belandt opnieuw in zo'n medicatieovergebruikssituatie. Dus ligt de patiënt daar goed over voor. Identificeer de patiënten die daar een groter risico op hebben, met name de patiënten met psychiatrische comorbiditeiten, de angsten en depressie. Als je aan een patiënt opnieuw pijnstillers voor zou schrijven, wat prima kan, dan geven we vaak als voorlichting mee om niet meer dan 2 dagen per week acute medicatie te gebruiken en niet langer dan 2 dagen achter elkaar, de 2x2 regel, om te voorkomen dat iemand opnieuw in een medicatieovergebruikssituatie terechtkomt.
Kijk, dus dat is een goede om te onthouden. Dus wat ik van je hoor, zowel qua terugvalpreventie als dat je misschien als huisarts ooit in het begin een keer start met triptanen of met pijnstilling voor de hoofdpijn, de 2x2 regel. Dus maximaal 2 dagen achter elkaar, 2 innamedagen en maximaal 2 keer per week. En dan kom je dus ook niet over die 8 keer per maand
uit. Ja, inderdaad. Bij patiënten waar je acute medicatie start, waar je een triptaan start of een ander medicament voor spanningshoofdpijn, van belang om dat te benoemen. Om een medicatieovergebruikshoofdpijn en zo'n lastige detox te voorkomen.
Kijk, hier kunnen we winst behalen volgens mij. Super! Hartelijk dank voor deze heldere uitleg. Ja, zou een van jullie dit kort kunnen samenvatten met een soort take-home message?
Ja, dat kan ik wel doen. Ten eerste, herken de medicatieovergebruikshoofdpijn. Herken die patiënten. Het is een behandelbare aandoening. Een onttrekkingsperiode, cold turkey, detoxen is eigenlijk de enige behandeling. Niet makkelijk, maar wel te doen. En hopelijk hebben we in deze podcast voldoende handvaten gegeven om de patiënten goed te kunnen helpen. En mocht dat nou toch nog niet zo zijn, of je denkt, nou leuk al die theorie, maar hoe motiveer ik nou mijn patiënt in de praktijk? Dan luister nog naar de podcast Voorbeeldgesprek over medicatieovergebruikshoofdpijn. En als het je gelukt is, als het de patiënt gelukt is eigenlijk om succesvol te onttrekken van zijn acute medicatie, dan waak in ieder geval voor een terugval en identificeer daarbij de risicopatiënten en behandel de onderliggende hoofdpijn.
Dank dames. Hier kunnen we denk ik verder mee op minder hoofdpijn in de toekomst.
Zeker.
Graag gedaan.
Dag. Je luisterde naar een interview met neuroloog Janneke Poelen en specialistisch verpleegkundige Mieke Heidkamp van Duursen over medicatieovergebruikshoofdpijn. Heb je een tip of een vraag? Dat horen we altijd graag. Mail je reactie naar redactie@nhg.org. Ik ben Tessa Dijksman. Graag tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.